Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze gecombineerde dienst van de CGK en de NGK op Hemelsvaartdag. De voorganger is dominee Daniel Timmerman, de organist is Asako Peten en de collecte is voor Pitstop. Broeder Gert van Heiningen is weer thuis na een verblijf in het ziekenhuis. Hij is blij met en dankbaar voor de geslaagde operatie. Vanuit de CGK kan ik u meedelen dat de operaties voor zowel Kees als kleinzoon Lucas de Jong goed zijn verlopen. Aanstaande zondag is de bevestigings- en intrededienst van dominee Timmerman. Deze feestelijke bijeenkomst begint 's middags om 15 uur en vindt plaats in de Johanneskerk. 'S Morgens is er dan geen dienst in dit kerkgebouw. We zingen nu gezang 229. Dit doen we in wisselgezang. In de volgorde allen, vrouwen, allen, mannen, allen. Na een moment van stilte, fotum en groet, zingen we uit de evangelische liedbundel, lied 139. Namens de beide kerkraden wens ik u een gezegende dienst.
kaart heeft ook te maken met stil worden voor de grootheid van onze hemelse koning. Laten we dat aan het begin van deze dienst ook doen, een moment stil worden voor hem. Aan het begin van deze dienst, dat onze hulp is in de naam van de Heer. Hij die de hemel en de aarde heeft gemaakt en ook ons leven. Hij die trouw is aan wat hij schiep en ook aan ons. Hij laat ons niet los. Amen. Genade voor u en jou en vrede van die God, onze Vader, door de Heer Jezus Christus. Amen. Samen aan het begin van deze dienst een zegen gaan vragen over het lezen van het woord van God. Laten we samen gaan bidden. Ja, Jezus, dat is het gebed waarmee we deze dienst beginnen. Bouw uw troon. Als wij hier samenkomen om u te aanbidden, Jezus onze levende Heer. Als wij samenkomen als uw gemeente, bouw dan uw troon. Dat uw macht gevestigd wordt op deze aarde. Dat u geëerd wordt. En als u eer ontvangt, dan straalt dat volledig ook af op de Vader. We prijzen u, Jezus. U heeft overwinning behaald. Het Pasen. En u zult eens definitief alles wat donker is en kwaad overwinnen. en aan de kant doen. Dan zal uw rijk beginnen. Wij zijn hier bij elkaar gekomen als mensen die hier op deze aarde leven. Soms vol van u, van uw koningschap, met een hart dat u wil aanbidden. En soms ook helemaal niet. Hier wilt u deze dienst gebruiken. En wilt u werken, Heer, door uw Heilige Geest, in de woorden die we lezen en die we zingen, in de muziek die klinkt, en ook in de ontmoeting met elkaar, om daardoor op de toonhoogte te komen van uw koninkrijk. En u Jezus te blijven verwachten. Want u komt opnieuw. Ja, zegen ons alstublieft. En wilt u deze dienst tot uw eer laten zijn? Dat vragen we u. Uit genade, in de naam van Jezus. Amen. We gaan lezen het goede nieuws van hemelvaart uit Handelingen 1. Handelingen 1, vers 1 tot en met 11. Ik weet eigenlijk niet zeker of er een schriftlezer is vanochtend. Maar ik zie niemand opstaan. Dus dan ben ik het blijkbaar. Ik lees u graag voor, Handelingen 1, vers 1 tot en met 11. In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik, Lucas, de daden en het onderricht van Jezus beschreven. Vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen. Nadat hij de apostelen, die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende 40 dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde: het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem en heel Judea en Samaria tot aan de uiteinden van de aarde. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben gebracht. Zover het woord van God. Hemelvaart gaat over het koningschap van Jezus. En in het Oude Testament wordt het koningschap van de Vader, van God, ook op allerlei manieren bezongen. Er zijn heel veel psalmen die gaan over het koningschap van God. Psalmen die soms bij ons wat weerbarstig liggen, omdat ze gaan over een God die strijdt tegen de vijanden. En het eerste lied dat we zongen in deze dienst ging daar ook al over, over het verzet dat hij verbreekt. Komt op ons misschien wat weerbarstig over, maar tegelijkertijd, we leven in een weerbarstige wereld. Israël zong deze psalmen in tijden dat ze in ballingschap waren, werden aangevallen. En daar denken we ook aan bij het op Hemelvaartsdag, dat Jezus onze strijdende koning is. Hij strijdt voor recht, voor een nieuw begin, tegen het onrecht. Onrecht ook op deze aarde, nu, hier, vandaag, Syrië. Jezus is onze koning die strijdt. En daarom gaan we nu zingen een koningspsalm, Psalm 47, vers 1 en vers 2. verkondiging uit Handelingen 1 zingen we opnieuw een koningspsalm, psalm 99. God is koning, hij sticht zijn heerschappij. Psalm 99, vers 1, 6 en 8 na de verkondiging. Gemeente van de Heer, broeders en zusters, jongeren en wat ouderen. Ik kreeg een tijdje terug een brief. Een brief van een zoeker. En hij vroeg me, hoe kan ik nou zeker weten dat dat christelijk geloof, hè, dat dat nou echt waar is? Het is iemand die zich echt al heeft verdiept in het geloof in de Bijbel. Alpha-cursus gevolgd, catechisatie gevolgd. Maar dat ene stapje. Hoe weet je het nou zeker dat het echt zo is? Dat is zo moeilijk. Hoe weet je het zeker? Helaas. Ik kreeg die brief niet. Maar ik denk dat Lucas zo'n brief kreeg. Lucas is in gesprek met een zekere Theophilus. Misschien was het wel geen brief, maar kwamen ze elkaar in de stad tegen, dat weten we niet precies. Er is heel veel contact tussen deze twee mensen. Lucas, volgeling van Jezus, en Theophilus, over wie we niet zoveel weten, maar wel dat het een persoon in aanzien was. En dat hij op zoek was. Hij was geïnteresseerd in het christelijk geloof. En Lucas begint zijn eerste boek aan Theophilus, het evangelie van Lucas, ook met de opmerking: Theophilus, ik heb dit allemaal voor jou opgeschreven om je te overtuigen van de betrouwbaarheid van de dingen die je geleerd hebt. Letterlijk staat er zoiets als waarover je op catechisatie hebt geleerd. Ik wil je overtuigen. Blijkbaar had hij al veel geleerd, maar die overtuiging dat je het zeker weet, dat had hij nog niet. Dat spreekt mij zo aan in de boeken van Lucas, het evangelie en de handelingen, dat het zo dichtbij ons komt. Want ook al is er natuurlijk een enorm verschil tussen de tijd van Theophilus en onze tijd, toch herken ik wel die zoektocht bij veel mensen, jongeren bijvoorbeeld. Van ja, je hebt het me allemaal wel verteld en allemaal wel uitgelegd en ik weet het ook wel zo'n beetje, maar hoe weet ik nou dat het er zeker is? Want geloven is eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend. Er zijn heel veel mensen die het prima zonder kunnen, lijkt het in ieder geval. Hoe weet ik het nou zeker dat het echt is? Nou, laten we eens met dat in ons achterhoofd, met die vraag die ook bij ons kan spelen, ook niet alleen bij jongeren natuurlijk, maar ook als je hier al heel wat jaren in een kerkbank zit, kan het ook zomaar opeens je aanvliegen van, hoe weet ik nou dat het zeker is? Laten we met die vraag in ons achterhoofd vandaag eens kijken naar wat Lucas schrijft in Handelingen. Handelingen 1. Lucas geeft in zijn boeken soms details die je in de andere evangeliën en bij de apostelen niet tegenkomt. En een van die details die je eigenlijk alleen bij Lucas vindt, is wat we lezen in Handelingen 1 vers 3. Dat Jezus na zijn lijden en dood herhaaldelijk heeft bewezen aan zijn leerlingen dat hij leefde. Gedurende 40 dagen is hij in hun midden verschenen en sprak met hen over het koninkrijk van God. Wat hier opvallend is, en wat Lucas ons als enige vertelt, is niet dat Jezus wegging. Dat weten we ook uit de andere evangeliën wel, en de brieven. Maar het opvallende van Handelingen 1 is dat Jezus nog 40 dagen bleef. Dat Jezus nog 40 dagen bleef, eigenlijk is dit de enige plek in de Bijbel waar we dat vinden. Jezus bleef nog 40 dagen, en dat is op zich al iets heel opvallends. Want Jezus had eigenlijk alles al volbracht. Dat kruis, zei hij, het is volbracht. Hij had het belangrijkste, het hoogste gegeven. Zijn eigen leven. En 3 dagen later opgestaan. Dat was het antwoord van God. Dat was de verhoging die God hem gaf. Hij heeft hem opgewekt uit de dood. Paulus in Filippenzen 2, die beschrijft het ook in 1 zin. Hij heeft zich vernederd tot in de dood en God heeft hem verheven naar de hoogste plek. In 1 beweging door. Dus het lijkt in eigenlijk 1 ding te zijn. En als je het Matthäus-evangelie leest, dan gaat het eigenlijk ook in 1 beweging van Pasen, van de opstanding naar, en hij nam afscheid. Maar Lucas, die vertraagt de tijd. Zoals je soms in een film, waar dan in 1 film jarenlang worden beschreven, en dan opeens wordt een hele tijd uitgezoomd op 1 dag. Of op een korte tijd. Zo zoomt Lucas uit en zegt, laten we eens kijken naar die 40 dagen. Jezus bleef nog 40 dagen. En wat betekent dat? Wat betekent dat? Voor Theophilus, die op zoek was naar zekerheid. En wat betekent dat voor ons? Volgens mij wil Lucas 2 dingen zeggen. Het eerste is dat hij een dikke streep zet onder de boodschap van de opstanding. Kijk, de boodschap van de opstanding van Jezus is en blijft een struikelblok. Dat is niet alleen van vandaag, maar dat was vroeger ook al zo. In de tijd van Theophilus zaten de mensen eigenlijk helemaal niet te wachten op een lichamelijke opstanding. Want ja, het lichaam. Maar beter je richten op de hemelse geestelijke werkelijkheid. En als je dan het hebt over een lichamelijke opstanding, dat is maar lastig. In onze tijd zouden veel mensen het wel willen, dat je lichamelijk eeuwig doorleeft. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet in ons wereldbeeld. Dat iemand opstaat uit de dood, dat klopt niet. Lucas benadrukt, die opstanding van Jezus, dat is meer dan een droom geweest. Meer dan een fantasie van mensen die nog zo in de put zaten na de dood van Jezus. En dan het gevoel hebben, hij is nog bij ons. En zoals je soms ook in een rouwadvertentie wel eens leest. In gedachten leeft hij voort. Het voelt nog alsof hij erbij is. Nee, dat is het dus niet bij Jezus. Hij is echt opgestaan. Het was niet zomaar een droom. Bevlieging van die eerste verwarde dagen. Hij is 40 dagen lang gewoon bij ons geweest. En kwam hij bij ons eten. En kwam hij zomaar aanschuiven. En ging hij met ons dingen bespreken. Eigenlijk net zoals voor die tijd. Dus die opstanding is dus echt geweest. Zoals Paulus in 1 Korinthe 15 zegt. Van, hij is aan 500 mensen verschenen. Dus niet zomaar aan een klein clubje mensen die elkaar een mooi verhaal vertellen. Nee, 500 mensen, de meeste ervan leven nu nog. Hij leeft dus echt. 40 dagen lang heeft hij zich laten zien. En daarna kwam er ook een duidelijke afsluiting van de verschijning. Dat is hemelvaart. De afsluiting van Pasen. Dat Jezus dus nu niet meer verschijnt, want dat vraagt natuurlijk ook om een verklaring. Hoe kan het nou dat Jezus nu dan niet meer zich laat zien? Omdat hij zich nu ook echt heeft teruggetrokken. Dat de Vader hem heeft opgenomen. Afsluiting van Pasen. Ik geloof dat Lucas ons daarmee dit wil zeggen. Aan Theophilus en ook aan ons. Geloof het nou maar. Geloof nou maar dat Jezus dus echt is opgestaan. Dat we niet, zoals het in 1 Petrus staat, zijn geen fabeltjes, geen kunstig verzonnen verhalen nagevolgd. We baseren ons echt op het betrouwbare getuigenis van veel mensen die Jezus 40 dagen lang hebben kunnen zien. Als het dus dan echt zo is, dat er dus iemand is opgestaan uit de dood. Dan zou het maar zo kunnen dat dus ons verhaal, de gisterlijke boodschap, dus echt waar is. Dat iemand is teruggekomen van de dood en heeft overwonnen. En zelfs is opgenomen in de werkelijkheid van God. Als dat zo is, dan zou je die Heer dan niet erkennen als jouw Heer. En hem dan niet gaan volgen in je leven. Hij leeft. Volg hem. Laat hem de touwtjes in je leven overnemen. Als je hemelse Heer. Jezus is echt opgestaan. 40 dagen lang is hij dat laten zien. Tweede punt. Dat Lucas ons in Handelingen 1 vers 3 laat zien. Heeft te maken met de boodschap van de kerk. Wat wij hier vanuit de Bijbel vertellen en uitdragen. Dat is betrouwbaar. Ik kom nog wel eens mensen tegen. Ook in de kerk. Die wat in de war zijn. Of soms zelfs een beetje wantrouwend. Want ik las pas een artikel in dat en dat blad. Of ik zag op National Geographic een documentaire over de echte Jezus. En dat eigenlijk de echte Jezus toch heel anders was dan de kerk het vertelt. Want in het Vaticaan is dat en dat verborgen gehouden. Of de vroege kerk heeft de boodschap over Jezus wat verdraaid. Dat die argwaan, die onzekerheid, die kom je vaak tegen. In de tijd van de vroege kerk trouwens ook al. Het gevoel dat Jezus wel een hele goede boodschap had, maar dat de kerk er eigenlijk toch iets anders van gemaakt heeft. Een beetje mee heeft zitten rommelen. Ja, zo'n gevoel van het klopt niet helemaal, kun je nooit wegnemen. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Maar Lucas zet er wel iets tegenover. Heeft ons wel wat te zeggen. Namelijk dit. Dat Jezus na zijn opstanding gezorgd heeft voor een overbruggingsperiode. Van 40 dagen waarin hij opnieuw het vertelt. Zo zit het dus. Het is niet zo dat Jezus tijdens zijn periode op aarde voor Paas heeft verteld. En daarna moesten ze het zelf maar uitzoeken hoe dat zat met de opstanding van Jezus. En er zelf een mooi verhaal van maken. En Jezus heeft eigenlijk net zoals die voor Pasen deed, het nog een keer verteld. Hij sprak met hen over het koninkrijk van God. Zoals hij 3 jaar lang met hen gesproken had, op weg en aan tafel. Hij vertelde het, nou zo zit dat dus. Ja, kijk maar in Mozes en de profeten. En het klopt allemaal. Dit is dus eigenlijk de bedoeling ervan. En ik wil dus dat jullie het ook zo gaan vertellen. Hij gaf hen opdracht, de apostelen, om het te gaan vertellen. Zo moet je het uitleggen. Zo zit het. Denk ook aan de Emmausgangers. Die op die eerste paasdag helemaal in de war en ook wel wat down teruggingen naar hun eigen woning in Emmaus. En dan zoekt de opgestane Heer hen op. En legt het uit. Ook wel een beetje met een por van, waren jullie dan zo traag dat jullie het niet snapten? Maar goed, ik zal het nog een keer uitleggen. En beginnend bij Mozes en de profeten leerde hij hen alles wat betrekking heeft op Christus. Ik geloof dat dit heel belangrijk is. Omdat Lucas hier ons mee wil vertellen, dat wat wij in de Bijbel lezen van de apostelen en hun helpers, dat wij met al onze gebreken proberen ook hier in de kerk uit te dragen, dat dus echt teruggaat op de Heer zelf. Het gaat echt terug op het onderwijs van Jezus, die de tijd nam, het geduld had om na Pasen opnieuw het ons te leren. Die ons bij de hand neemt en zegt, kijk, zo zit het. Dit is de boodschap over mij. En zo kunnen jullie het ook weer doorvertellen aan je kinderen en de mensen om je heen. Dit is echt de boodschap van God, de waarheid. We zijn door Jezus niet achtergelaten met een grote bak met puzzelstukjes. En zoek het dan zelf maar uit hoe het zit met mij. Nee, hij heeft de randjes al vastgelegd. Het patroon. Met de hulp van de Heilige Geest mogen we het dan samen invullen. maar we baseren ons dus op wat Hij ons achtergelaten heeft. En zo krijgt ook die 40 dagen waar het om gaat nog weer extra kleur. Jezus verscheen gedurende 40 dagen en vertelde het over het Koninkrijk van God. 40 dagen, dat is in de Bijbel altijd een getal met betekenis. Ik denk dat we hierbij ook moeten denken aan Mozes. Mozes die gedurende 40 dagen op de berg was en daar het onderwijs ontving over het volk Israël. Jullie moeten, staat in Exodus, een koninklijk volk, een volk van priesters zijn voor God. Mozes ontving daarvoor de instructies van de Heer. Jezus als de nieuwe Mozes is 40 dagen met zijn leerlingen in gesprek. Zij ontvangen zo instructies voor het leven in het koninkrijk van God. Als volgelingen van hem. Daarmee heeft hij de basis gelegd voor het leven van ons als gemeente. Daarom mogen we met vertrouwen de Bijbel open doen. Mogen we ook best een beetje vertrouwen hebben in de kerk. In wat we hier elkaar mogen doorgeven. Paulus zegt zelfs, de kerk is het fundament en de pijler van de waarheid. Nou, dan moet je niet al te hard mee aankomen in onze postmoderne tijd. Maar we hebben de waarheid niet in pacht. Want Jezus heeft het ons wel doorgegeven. Wij bouwen ons leven als gemeente niet op drijfzand, niet op menselijke ideeën, maar op het onderwijs van de Heer. Goed, terug naar het begin. Lucas die schrijft voor de zoeker Theophilus, om hem te overtuigen van de betrouwbaarheid van het christelijk geloof. Hij heeft gezegd, nou, hij is echt opgestaan. Tenminste, er is alle reden om dat te geloven. En wat wij elkaar doorgeven in de kerk, dat is echt de boodschap van Jezus. Dat is niet onze interpretatie alleen, maar het gaat in de kern terug op de Heer zelf. En helpt dat dan bij twijfel? Helpt ons dit? Misschien wel. Twijfel kan te maken hebben met ons verstand. Met de puzzel van hoe kan dit dan en klopt dit wel? Uiteindelijk is geloven meer dan dat, maar het heeft er wel mee te maken. Lucas zegt, het is zo gek nog niet. En tegelijk onze vraag naar van, is het wel echt? Heeft ook veel vaker te maken met, niet met ons verstand, maar meer met de praktijk. Van, ik geloof het wel hoor. Wat je nu ook allemaal vertelt over hemelvaart, ik geloof het wel. Maar hoe werkt dat dan in mijn leven en in onze wereld? Wat heeft Lucas ons dan te zeggen? Nou, misschien twee dingen. Het eerste is dat we Jezus hier ontmoeten in Handelingen 1 als de geduldige Heer. Die 40 dagen lang afziet van zijn heerlijkheid. De heerlijkheid die eigenlijk had verdiend door de opstanding. God heeft hem de hoogste plaats gegeven. Hij is de opgestane Heer. En toch blijft hij nog 40 dagen in ons gewone menselijke bestaan om die wat trage apostelen het nog een keer uit te leggen. Hij had het allemaal al lang gezegd, maar hij vertelt het nog een keer. Dat geeft mij hoop. Als ik het niet snap. Als ik het niet geloof. Als het mij niet lukt. Natuurlijk, Jezus is niet meer zo bij ons als toen. En dat missen we wel eens. Maar hij is nog wel dezelfde. In zijn geduld. En hij wil ons bij de hand nemen. En het ons ook nu uitleggen. We mogen vertrouwen dat hij dezelfde is. En ook ons wil opzoeken. En ons bij de hand wil nemen. En het tweede ding, wat Lucas 1 ons laat zien, is dat de Heilige Geest gekomen is. En dat we het van Hem mogen verwachten. Eigenlijk zegt Jezus helemaal niet zoveel bij de hemelvaart. Maar het laatste wat hij wel zegt is, blijf nou wachten op de Heilige Geest. als ik dat even vertaal naar ons, is dat blijf het verwachten van de Heilige Geest. De Heilige Geest niet als het extraatje voor gelovigen die toch al een heel eind gekomen zijn op de ladder. Nee, de Heilige Geest juist als het brood waar niemand zonder kan. Denk aan wat Jezus zegt. Zoals een kind zijn vader vraagt om brood en zal die het dan weigeren? Zo zal de Heilige God zijn Heilige Geest geven aan ieder die het hem vraagt. Laten we het verwachten van de Heilige Geest. Juist ook als we vragen hebben. Als we ons afvragen, klopt het nou wel? En hoe klopt het dan in mijn leven? Verwacht het van de Heilige Geest. De Heilige Geest die ons leert geloven. Soms tegen de twijfel in. Die ons leert hopen. Ook al zien we geen hand voor ogen. En die ons leert liefhebben. Ook als ons dat zwaar valt. Dat het gebed zijn waarmee we vanuit deze hemelvaartsdag toeleven naar het Pinksterfeest. Leer ons geloven, hopen en liefhebben door uw kracht. Amen. Samen gaan danken en bidden. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat we door Jezus mogen ontdekken wie u bent. U in uw onvoorstelbaar grote macht, majesteit. Soms als we bij een mooie zonsondergang een imposante wolkenpartij zien in fel licht, dan kunnen we onder de indruk komen van hoe dat zal zijn als Jezus terugkomt. zijn volle glorie, met de wolken. Het zal veel groter zijn dan wij ons kunnen voorstellen. Dank u wel dat we in Jezus ook mogen ontdekken, Heer, hoe goed en nabij u ons wilt zijn. Want zo bent u ook. Dat hebben we ook echt nodig. Dat we u mogen kennen als de genadige, vergevende God. Want we zouden niet op onze voeten kunnen blijven staan. Dank u dat Jezus trouw is aan zijn mensen. En ook aan ons. Dat we vandaag konden zien en lezen dat hij na zijn opstanding toch nog 40 dagen bleef. Om het allemaal nog eens uit te leggen. En ons op weg te sturen. We willen u vragen, Heer, wilt u ook vandaag zo voor ons zijn? Ook al zien wij u niet zo letterlijk. Blijf bij ons, Heer. Laat ons niet alleen gaan. Wij danken u dat u uw beloften houdt. Dat u inderdaad uw Heilige Geest gegeven heeft. Ook wij kunnen vandaag echt niet zonder de kracht van uw Heilige Geest. Help ons, Heer, om door uw Geest te geloven. Juist ook als we twijfel ervaren. Twijfel op verstandelijk vlak. Of misschien juist omdat we ons afvragen hoe het dan werkt en uitkomt in ons leven. En we het niet zien. Geest van hierboven, leer ons geloven. En hopen. En ook liefde hebben. Door uw kracht. Heer, wilt u ons helpen om als uw volgelingen in deze wereld te leven als kinderen van het koninkrijk. We hebben onlangs gezien hoe onze nieuwe koning hier in het koninkrijk der Nederlanden ingehuldigd werd. Willem-Alexander, we zegenen ook hem en zijn gezin. Dat geeft ons een gevoel van Nederlander zijn, van verbondenheid. Wilt u ons op deze hemelvaartsdag net zo en nog meer het besef geven dat we burgers zijn van een rijk in de hemel. Dat we hier wandelen op deze wereld met het paspoort van de hemel in onze binnenzak. Dat we ons leven afstemmen op u. Heer, we willen u bidden voor elkaar en we mogen u ook danken. Vaak bidden we u om uw nabijheid en genezing voor zieken. We willen u ook danken omdat u broeder Gert van Heiningen weer thuis heeft gebracht. Dank u wel dat de operatie goed ging. Wilt u het verdere herstel ook zegenen? We danken u dat u broeder Kees de Jong en zijn kleinzoon Lucas de Jong heeft beschermd. Ze zijn beide geopereerd en het mocht goed gaan. Wilt u deze familie nabij zijn? Deze broeder en het kleine broertje zegenen en nabij zijn en verder herstel geven. We danken u voor deze dag. Voor de meeste van ons een vrije dag. We ontvangen deze dag uit uw hand. Mogen we hier met u er ook van genieten. Zegen ons als we straks weer naar huis gaan. Als we mensen ontmoeten. Wilt u ook nabij zijn, Heer, als we alleen thuis komen. Dat vragen u en we bidden u, Heer. In de naam van Jezus, onze hemelse koning. Wij loven en prijzen u. Amen. Na de collecte zingen we het lied Majesteit, Groot is zijn majesteit. Dat is nog niet het laatste lied van deze dienst. Dus we blijven nog beloven. Ja. gaan nu samen ons geloof belijden. Ik zal voor ons de geloofsbelijdenis van Nicea lezen. Laten we in ons hart amen zeggen de volgende woorden. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet geschapen, één van wezen met de Vader. Door Hem zijn alle dingen geworden. Ter wille van ons mensen en van onze redding is Hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in glorie neerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn koninkrijk zal geen einde hebben. En we geloven in de Heilige Geest, die de Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En een heilige, algemene en apostolische kerk. We belijden één doop tot vergeving van de zonden. We verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. Laten we ons slotlied nu zingen, gezang 235. Zegende mensen op weg gaan. Want de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met u en jullie allen. Amen.